Radio 1. Annemie Peters. De bende van Annemie.
Goedemorgen, mijn nieuwsvrouw is 23, heeft in haar jonge leven al meer meegemaakt dan de doorsnee Vlaming van 63 en heeft nog een meer dan boeiend leven voor zich. Geboren in een vluchtelingenkamp in Kigali, dit jaar derde in de eindstand van de Cross Cup en derde op het Belgisch kampioenschap veldlopen. En tussendoor is ze ook nog verpleegster in Leuven en de rest vertelt ze zelf. Imana Truijers komt eraan. En de rest vertelt ze zelf, zei ik net. Maar het begin van het verhaal, dat zal toch van ons moeten komen. Want mijn nieuwsvrouw heeft de vlucht van haar mama alleen van binnen in de buik meegemaakt. De buik van haar Tutsi-mama, die zwanger was, van een Hutu-man op de vlucht voor het naderende Hutu-rebellenleger in Rwanda. Geboren in een vluchtelingenkamp op 7 november 1993. En toen stierf haar mama, werd ze geadopteerd door een Vlaams koppel. En sindsdien heet ze Imana. Diana Truijers. Goedemorgen.
Goedemorgen.
Dat is een lang verhaal, kort samengevat. Hè. En de rest van dat vluchtverhaal, dat gaan we voor straks houden. Want een van jouw nieuwsverhalen gaat daarover. Laten we het over sport hebben om te beginnen. Hè. De tijd die je sinds je hier bent aangekomen, dan was je nog heel jong natuurlijk. Je weet daar niks meer van, neem ik aan. Maar je bent al wel snel beginnen te lopen, hè, als jong meisje toch nog.
Ik was 6 jaar. En dan ben ik voor de eerste keer zo de stappen gaan zetten in de atletiekclub bij ons in de buurt. En dan ja, niet meer losgelaten. Ik deed het super graag en ik had gekozen voor de lange afstand.
Ja.
En dat lag me toch wel echt.
Dat was ook meteen duidelijk dat jij dat goed kon. We zullen het 2017 even overlopen, want anders wordt de lijst veel te lang. 16 januari, winnaar van de internationale Abdijcross Kerkrade. Dat is in Nederland. Hè. 12 februari, derde op het Vlaams kampioenschap veldlopen in Rotselaar. En 12 maart, derde op het BK veldlopen. En ook nog in maart, derde in de eindstand van de Cross Cup. Derde is jouw specialiteit.
Ja. Volgend jaar beter.
Zijn jouw adoptieouders of jouw ouders, wat moet ik nu zeggen?
Het zijn eigenlijk echt mijn ouders. Ja, ja. Ik ken ze al van mijn 3 maanden. Dus.
Zijn dat ook sporters? Hebben die jou een beetje geduwd?
Ze zijn na mij in de sport gekomen. Papa is dan een fervente marathonloper en trailrunner. En mama heeft vroeger ook zo wat gelopen. Maar ze zijn wel echt gefascineerd door de sport.
Ja, maar je hebt het voorbeeld gegeven.
Ja.
In de winter veldlopen, in de zomer op de piste. Het is nu herfst, zo koud. Waar loop je nu?
Nu ben ik me aan het voorbereiden op de zomerwedstrijden. Vooral de 5000 meter. Wij lopen gewoon op de piste nu. En daarnaast in het bos. En op onverharde paden.
Ja. 1 mei is het voor jou begonnen, seizoen op de piste. Derde plaats.
Ja, eeuwige derde.
Ja, waarom?
Eenheid hebben we gestart met een eerste kijk hoe dat het zat met de conditie. Het was geen slechte test eigenlijk. Maar er moet nog wel wat harder getraind worden.
Ja, wat moet je doen om eerste te worden in plaats van derde?
Een goede dag, goede benen.
Ja.
En ja, met geluk, maar het is wel moeilijker in de zomer om echt voor eerste plaatsen te gaan. Aangezien het zo vaak een heel gestrekte wedstrijd is. En de tijden tellen vooral. Dus,
ja. Mm-hmm. Kampioen bij de... Ik zal een eerste plaats noemen. Kampioen bij de junioren 2011-2012 op de 5000 meter.
Ja.
Ja. Dus dat kan wel weer.
Dat kan
weer,
wel weer, ja.
Ja. Je combineert dat ook met een job als verpleegster.
Dat klopt.
Op de kinderafdeling van het UZ Leuven Campus Pellenberg.
Mm-hmm.
Is dat te doen, die combinatie? Want verpleegster, dat is in shiften toch, hè? Dat is avondwerk en ochtendwerk en nachtwerk soms ook, of niet?
Soms ook, ja. Maar gelukkig houden ze er goed rekening mee. Ik heb super lieve collega's. Maar het is niet altijd even gemakkelijk, de combinatie. Zeker niet na de vroege shiften, dat ik dan na 4 uur nog moet gaan trainen. Maar het is enerzijds ook wel echt een motivatie om dan te gaan sporten, te gaan lopen en even mijn zinnen te kunnen verzetten.
Ja, want tussen de zieke kinderen, dat moet je af en toe van je af kunnen zetten, denk ik. En dan kan sporten helpen.
Ja, het is niet altijd even gemakkelijk, de verhalen die er rondlopen. Maar het is echt wel gewoon een ja, het inspireert me om gewoon nog te gaan trainen nadien en dan voor de volgende dag terug verder in uw verpleegkundige shift het nog beter te doen. Of na training een maaltijd zo deelt het rond van heb ik het wel goed gedaan, kon ik het anders zo doen. Maar het is een goede combinatie om het alle twee te doen.
Ja, het ene inspireert het andere.
Ja.
Zometeen jouw verhalen uit het nieuws.
I'd be all chewy and tough. You wouldn't want me on your trophy wall. My fangs aren't fierce enough. Who would have thought I won the big game?
School School en Trophy Wall. En Imana Trayers is mijn nieuwsvrouw. Een van onze grote beloften in het lopen, geboren in Rwanda in een vluchtelingenkamp. En dus is het logisch dat nieuws dat jou raakt over vluchtelingen gaat. Ja, dat klinkt wat vrolijk voor een vluchtelingenverhaal, maar het zijn vluchtelingen die met hun rubberbootje aankomen aan de kust van Italië. Ze roepen ook Italië. Ze zijn zeer vrolijk. Mm-hmm. En nu wordt het moeilijk, hè, Imana, want je bent geboren in een vluchtelingenkamp in Rwanda, maar je kan daar geen herinneringen aan hebben, want je zat in de buik van je mama. Je bent daar geboren en je bent even daarna vertrokken ook. Hè? Jouw papa is een Hutu, jouw mama is een Tutsi.
Ja.
En jouw mama is gestorven. Wat is er met jouw papa gebeurd?
Mijn papa is dan verder ook op de vlucht gegaan. En dan later zijn we dan te weten gekomen dat hij ook wel heel zwaar getraumatiseerd is geraakt. En dan heeft hij verder een ander gezin gesticht met een vrouw. En dan nog heb ik nog eigenlijk 6 halfbroertjes.
En wist hij dat jij intussen geadopteerd werd? Wist hij van jouw adoptie?
Hij wist van mijn adoptie wel. En hij wist dat ik in België verbleef. Maar ja, ergens, die man is echt heel getraumatiseerd en vaak agressief. Dus ik heb hem zelf nog nooit gezien. Maar...
Nee, dus ook niet echt meer in staat toen om een kind groot te brengen. Is
nee,
eentje bijvoorbeeld.
Niet,
jij bent
nee.
in een weeshuis beland, hè?
Ja. Ja.
Weet je daar nog iets van?
Nee, 3 maanden oud. Ik weet daar echt niks van. Nee. Alleen van de verhalen, want een Vlaamse zuster heeft me dan verder verzorgd en gevonden. En dan heeft zij me dan elke dag komen bezoeken in het ziekenhuis eerst, na malaria nog. En dan heeft zij dan zo mijn adoptieouders gevonden.
Ja, ja, die jou zijn komen halen, die jou hebben meegenomen.
Nee, ik ben met het laatste vliegtuig vanuit Rwanda naar België gekomen. Het laatste vliegtuig dat naar België vloog, ben ik naar België gegaan. Ja,
dat was de tijd van de genocide. Hè? Dat was gevaarlijk. Toen net op tijd vertrokken trouwens, want na jouw vertrek zijn er 60 kinderen vermoord in dat weeshuis. Hè?
Ja.
Onthoofd zelfs heb ik mij
laten
vertellen.
Ja, twee weken nadat ik hier in België kwam.
Ja, dat is een heel complex verhaal. Wie heeft jou dat wanneer verteld? Hoe oud was je dan?
Goh, ik denk al dat ik in mijn tienerjaren zat. Dat ik het zo echt besefte en ja, dat ik eigenlijk zo de dood ben ontsprongen toen ook. Dat komt wel even hard aan, dat zo even zo terug met de voet op de grond.
Ja, want jij bent een zwart meisje, het enige waarschijnlijk in Hechtel-Exel waar je terecht... Nee?
Nee. Mijn ouders hebben nog gekozen om nog iemand te adopteren, dat we dan met 2 adoptiekinderen en dan 3 eigen kinderen thuis zijn. Mijn jongste broertje is van Ethiopië. Ja. Ja,
maar jullie waren dan met 2 om vragen te stellen. Je stelt je daar toch vragen bij als kind ook, hè? Jonger dan 10 toch ook?
Ja.
En hebben constant. Ze altijd de waarheid verteld?
Altijd hebben ze van in het begin... Zo het verhaal geschetst, maar op kinderniveau dan.
Want dat zijn toch verhalen die een kind niet kan vatten?
Nee, maar ja, ze zorgen wel dat het zo op kinderniveau wordt verteld.
Maar wat is kinderniveau als het gaat over een mama die gestorven is en een papa die is toegetakeld en op de vlucht en in zo'n kamp en genocide? Hoe leg je dat op kinderniveau uit?
Mijn papa heeft vroeger, als ik jonger was, een boek gemaakt met supermooie prentjes. Waar dat hij eigenlijk uitlegde dat mama en papa van een andere stam kwamen. Maar dan was het verhaal wel wat anders geschetst. Dat papa mij aan het weeshuis had afgezet, omwille van de oorlog en zo. En dat ik dan zo gevonden werd door een zuster en dan zo naar België ben gekomen. Ja.
Ja, zo kun je dat snappen ook, hè, wat er gebeurd is. Ja. En heb je de behoefte om jouw papa te gaan zoeken en jouw halfbroertjes en halfzusjes?
Vroeger eigenlijk niet. Dan was ik zo bang om terug te keren. Maar dan met de jaren was ik toch meer nieuwsgierig naar het land zelf. En dan is mijn papa op voorhand wel al geweest. En heeft hij dan mijn broer, mijn zus en mijn papa ontmoet. En dan kreeg ik ook wel de zin om toch ook die mensen te leren kennen. Dus ik heb mijn broer en zus voor de eerste keer 2 jaar geleden gezien in Rwanda. Mijn papa heb ik nog niet gezien, omdat dat toch wel wat anders ligt. Zeker omdat hij zo getraumatiseerd is.
Ja, en jouw broer en zus, dat zijn kinderen van jouw mama ook, hè?
Ja.
Ja, die ouder zijn dan jij, dus die misschien wel herinneringen hebben aan het kamp.
Ja, ik vermoed van wel.
De vlucht, hebben ze daar iets over verteld?
Nee, ze zijn heel... Ja, ze zwijgen daar eigenlijk liefst over. Ze willen niet meer terugkijken naar het verleden. En gewoon verder kijken naar de toekomst toe.
Ja, ja, dat moet voor hen ook gruwelijk geweest zijn. Hè? Dat kun je ook alleen maar respecteren als ze daarover willen zwijgen.
Zeker.
Ja, het ging onlangs over Rwanda op Canvas in die reeks van Peter Verlinde. Mm-hmm. Die de weduwe van president Habyarimana is gaan interviewen. He, toen hij dat was de start van de genocide toen hij doodging.
Klopt, ja.
Dat gaat over jou, hè? Ik ga een stukje laten horen.
In werkelijkheid doodt het FPR vooral Hutu-burgers en slaan honderdduizenden Hutus uit het noorden op de vlucht richting Kigali. Zij komen onder meer terecht in het vluchtelingenkamp van Yachonga, vlakbij de stad. 1 miljoen Hutu-vluchtelingen leeft nu in kampen, in mensonterende omstandigheden. Zij hebben honger, zijn wanhopig en radicaliseren snel.
Ja, klein stukje. Mm-hmm. En het gaat over een Hutu-kamp waar jouw mama niet was. Hè? Zij was een Tutsi, ze is naar een Tutsi-kamp gevlucht. Maar herken je dan iets als je dit ziet op tv? Dit hoort?
Ik herken het totaal niet, maar ik ben dan wel naar de plaats gegaan 2 jaar geleden. En dan ook nog nu in maart naar de plaats gegaan van het kamp. Naar de
waar
heuvel.
Jij geboren bent?
Naar de heuvel, ja. Maar als ik de beelden zag, dan riep het zo vooral op van... Wauw, ik was daar toen ook als pasgeborene. Hoe zou dat moeten zijn voor mijn mama toen? Of voor mijn broer of zus? Voor mijn broer en zus? Ja, welk gevoel hadden zij daarbij? Ja.
En is er nu nog iets over van dat kamp?
Nee, het is echt een heuvel met nieuwe huisjes.
Gelukkig maar misschien, hè? Dat moet ook niet blijven bestaan. Hè?
Nee.
Doe je iets terug voor Wanda?
Ja, ik ben dan 2 jaar geleden voor de eerste keer teruggegaan. En dat heeft me dan zo gepakt dat ik dacht van, oh, als ik later de tijd heb, wil ik echt wel iets terugdoen voor het land. En dan specifiek voor de kinderen, voor de jeugd. En dan heb ik nu de kans gekregen, samen met Goladzo, om iets op poten te zetten. Om een project op te starten. Het heet dan Thousand Tales of Hope. En ben ik super fier dat ik toch nu iets kan terugdoen voor het land. Ja.
Acties voor weeskinderen.
Acties voor kinderen met een beperking en kinderen die in het ziekenhuis verblijven in het zuiden van Rwanda.
We zullen een linkje op de site zetten. Is
ja,
goed?
Dat is goed.
Dat duidelijk zijn van iedereen van de scene. Op de E19 van Breda naar Antwerpen is bij het ongeval in Loenhout nu alleen nog de rechte rijstrook afgesloten. Het is nog een half uur file rijden vanaf het parkeerterrein in Minderhout. En nog altijd rijdt u van Breda naar Antwerpen beter via de A12. In Antwerpen is het ook vandaag druk op de Noorderlaan richting Antwerpen Centrum. Door werken is de oprit Ekeren op de A12 afgesloten. En op de E17 van Gent naar Frankrijk zijn in Deerlijk de af- en opritten afgesloten door takelwerkzaamheden en in Aalbeke is de weg vrijgemaakt. Het Vlaams Verkeerscentrum meldt een ongeval op de A12 van Antwerpen naar Brussel in Strombeek op de rechterrijstrook. Daar staat uiteraard een fine.
Radio 1. De bende van Annemie.
Met Imana Truijers, Belgisch loopster, geboren in Rwanda. En Rwanda en vluchtelingen, die hadden we al. Nu het lopen, de jongste stunt of de poging tot stunt van Nike. Plaats van actie is Monza in Italië, op het meest perfecte racecircuit al daar.
Olympisch kampioen Eliud Kipchoge is er niet in geslaagd om de marathon onder de 2 uur te lopen. Op het circuit van Monza in Italië bleef hij 24 seconden boven het beoogde doel. Maar hij bleef wel ruim 2,5 minuut onder het officiële wereldrecord. Dat is toch onwaarschijnlijk, vindt ook Koen Naert, onze beste marathonloper.
Ik ben echt onder indruk. Ik had niet gedacht dat die zo snel zou gaan. Dus alles speelde wel in zijn voordeel. Maar als atleet moet je het toch nog altijd doen. En ja, ik vind dit ongelooflijk straf.
Ze hadden ook Imana Truijers kunnen bellen om te vragen, wat vind je hiervan?
Ik heb die ervaring niet nog.
Nee, maar je kunt hier wel zeggen wat je ervan vindt. Het is toch doodzonde?
Ja, het is wel doodzonde, maar het is echt wel heel close. En
ja, close, but no cigar, zeker. 24 seconden.
Ja, wow.
Dat is een halve seconde per kilometer.
Ja, echt.
Allee, kun je dat dan niet? Kun je dat niet net iets sneller zo? Jij kan dat toch weten?
Ja, ze gaan zo tot een limiet. Ze werken er al weken naartoe. En dan die ene dag moet het dan maar lukken. Maar ik denk wel, 2 uur gelopen, zo'n tempo, amai.
Ja, chapeau, de luchtvochtigheid zat niet mee. Hè?
Ja.
Er zal altijd iets niet mee zitten, natuurlijk.
Ja, er zijn altijd wel excuses. Maar ik denk wel dat ze nu tot het punt zijn gekomen dat er wel iets mogelijk is. Allee, dat het wel mogelijk is met al die.
Misschien is het voor jou ooit nog weggelegd als jij ooit marathons gaat lopen. Ben je dat van plan?
Wie weet. Marathons misschien wel, ja.
Je
maar
kent toch
eerst wel wat snellere dingen doen.
Ja, je kent toch wel wat van doorzetten. En vast ook wel van over de grenzen gaan. Hè? Of mm-hmm. Net niet erover.
Ja, toch wel misschien erover eigenlijk. In 2010 dan, op mijn allereerste Europees kampioenschap als junior. Ik was zo overdonderend. Het was echt een super dag. En ik was zo fier dat ik er mocht lopen. En het liep ook heel goed. Ik had een goede dag. Ik liep binnen de top 12, wat echt wel al super goed was als eerste Belgische. Plots dan in de laatste 300 meter van die kunstmatige heuvels viel ik. Ik dacht, allee, wat is dat nu? Allee, ik wil toch graag aankomen en finishen.
Maar ja, je kunt recht staan, hè,
Ja, ik ben dan direct terug rechtgestaan en dan nog zitten sprinten voor die plaatsen om toch nog een goede prestatie neer te zetten. En dan achteraf, na de finish eigenlijk, ineen gestuikt. En achteraf bleek het dat mijn voorste kruisband afgescheurd was. Ja. Dus dat ik eigenlijk nog 200 tot 300 meter heb moeten lopen zonder die kruisband.
En dan had je eigenlijk moeten stoppen met lopen.
Ja.
En heb je dat niet gevoeld, dat dat gebeurd was?
Al die adrenaline is zo hoog op dat moment.
Waarschijnlijk, dat is echt grenzen verleggen, toch ook?
Ja. Echt over de grens gaan en gewoon niet meer voelen van die pijn, maar achteraf natuurlijk wel.
En vloek je dan achteraf of ben je dan trots?
Ik was eerder trots omdat ik daar toch nog naartoe keek als mijn mooiste ervaring in de Europese kampioenschappen. Trots dat ik er toen als junior tot daar ben geraakt. Natuurlijk wel niet trots, omdat je dan jaren moet werken om terug te staan waar je toen stond.
Ah ja, want de straf mag ik dat nu niet noemen, maar de ellende komt achteraf. Hè. Je moet dan jaren revalideren of maanden toch, en een operatie misschien ook nog.
Ja, dat was eerst misschien een mogelijkheid, maar dan hebben ze gekozen, omdat ik toch nog heb doorgelopen, dat het misschien wel kon zonder operatie. En door vooral spierversterkende oefeningen te doen. Wat ik toen ook maanden aan een stuk heb gedaan. En nu nog altijd moet doen om het stevig te houden.
Ja, dat klinkt niet prettig.
Ja, het is niet altijd even prettig om binnen te zitten en oefeningen te doen. Maar het was een keuze. En als ik nog verder wou lopen en nog verder mijn limieten wil opzoeken de komende jaren, dan moest ik het wel doen.
Ja. Er is kritiek ook op dat marathonproject van Nike. Hè? Omdat de omstandigheden en de regels anders zijn dan bij een normale marathon.
Mm-hmm.
Begrijp je dat?
Ja, ik kan dat enerzijds wel misschien wel begrijpen. Zeker met die hazen die dan zo om de zoveel kilometer
daarbij
komen.
Ja, dat maakt een verschil toch? Hè?
Maar ja, het was de bedoeling om gewoon het niet zo te doen dat het echt geldig is voor in de wereldrecord te zitten.
Het telt ook niet als record,
nee,
als ik goed begrepen heb.
Het was gewoon echt een stunt van, moest het zijn als we alles doen kloppen, alle omstandigheden juist plaatsen op dat moment, is het dan mogelijk?
Ja.
Ja.
In die zin zeggen sommigen, het is meer marketing dan sport.
Ja, in principe wel. Ja.
Mag je daar veel commentaar op hebben? Want jij wordt door Nike gesponsord.
Ja, dat klopt. Ik ben gewoon trots op vooral de atleten zelf. Want het is van de atleten zelf dat het moet komen ook. En dan is dat nu juist Nike die daarvoor staat. Maar het zijn de atleten met de benen die ook wel het moeten doen. Hè.
Ja. The Beatles, waar dat I Am the Walrus.
Oh, Father, release me. My bones feel like stone, and I know when the game is up.
Van San, en wie sport moet goed eten, dat is niet anders voor Imana Truijers. Daarover gaat jouw vraag, Imana.
Ja, dat klopt. Ik had eigenlijk graag gewoon eens willen weten, want als student zijnde dan, en ik deed dan topsport en nog anderen deden topsport, en je wilt graag gezond koken en gezonde desserts eten. Ja, dat is toch wel een prijzig budget voor student. Ja, de vraag is dan eigenlijk, ja, waarom is dat dan toch zo duur? Die gezonde voeding, die healthy foods.
Ja, je bent nu geen student meer. Je werkt in het ziekenhuis.
Ja.
Maar ziekenhuiskost is misschien ook niet altijd gezond.
Niet altijd.
Nee. Maar goed, dat is grootkeuken natuurlijk. Ja. Daar kun je niet zoveel in variëren. Maar waarom is gezond toch zo...
Zo duur. Ja.
En wat bedoel je dan met gezond? Want dat is voor interpretatie vatbaar natuurlijk.
Ja, toch alle gewoon de basis gezonde voeding.
Fruit en groente.
Fruit, groente,
en hoeft
zaden.
Niet duur te zijn. Ja, als je die dingen
noten,
begint te eten.
Zaden, ja.
Zaden, pitten, noten, muslirepen, dat soort dingen. Ja, en dat met een studentenbudget, dat zal niet makkelijk geweest zijn. Hè? Om niet in het rood te gaan. Wie kan dat weten? Lotte Alsteens was correspondent suiker voor de Standaard. Goedemorgen.
Goedemorgen.
Verdiepte je in de voedingsindustrie, dus ook in de gezonde voedingsindustrie?
Ja, dat klopt.
Heb jij een antwoord op de vraag waarom is gezond eten vaak zo duur?
Wel, Ik denk dat het probleem niet zozeer de prijs is van gezond eten, maar wel de perceptie van wat gezond eten nu precies is.
We hebben het net opgenoemd, hè?
Ja, wel, ik hoorde je al zeggen mueslirepen. Dat wil ik toch al meteen ontkrachten. Dat is typisch zo'n product dat, dat naar voren wordt geschoven als gezond, maar dat vaak heel veel suiker bevat en eigenlijk niet gezonder is dan de meeste chocoladebaars. Maar om één voorbeeld te noemen, een ander voorbeeld is bijvoorbeeld de alternatieven voor suiker die soms worden aangereikt. Ik denk aan agavesiroop of zogenaamde ongeraffineerde rietsuiker. Dat zijn suikers die nauwelijks een gezondheidsvoordeel opleveren ten opzichte van gewone witte suiker, die trouwens wel goedkoop is.
Behalve dat ze ongeraffineerd zijn toch, hè?
Ja, maar wat wil ongeraffineerd zeggen, hè?
Beter dan geraffineerd?
Ja, dat klinkt beter, maar in de praktijk stelt het bijna niks voor. Ik sprak met een endocrinoloog vorig jaar of twee jaar geleden. En die zei mij dat je al heel veel van die ongeraffineerde suiker moet eten om voldoende vitamine binnen te hebben, of om evenveel vitamine binnen te hebben als met een paar stukken fruit. En die grote hoeveelheid suiker die je dan zou moeten eten, gaat gepaard met veel andere negatieve effecten. Dus het heeft geen zin om zulke, om ook bijvoorbeeld honing bevat zogezegd vitamine, maar dat gaat om een minimale hoeveelheid ten opzichte van een grote hoeveelheid gewone snelle suikers. En biedt dus weinig voordelen ten opzichte van de goedkope witte suiker. Nu, gezonde voeding gaat wel terug niet over suiker alleen. Wat ik ooit las in een boek, en ik kan me daar eigenlijk goed bij aansluiten, is dat gezond eten niet zozeer een product is op je bord, maar wel een handeling, een werkwoord, zeg maar. Je moet een heel gezond eetpatroon ontwikkelen, zeg maar, om gezond te leven. En een gezond eetpatroon is iets dat eigenlijk niet duur hoeft te zijn. Ook al zijn er heel veel discussies over eten, de meeste experts vinden het er wel, en ook goeroes, zeg maar, zullen het erover eens zijn dat gezond eten inhoudt dat je veel groenten, veel fruit, veel peulvruchten, af en toe wat vlees, vis, eieren, producten met veel vezels, volkorenproducten enzovoort eet. En als je dan houdt aan de seizoenen in de winkels, dus als je seizoensproducten koopt, en dan denk ik vooral aan groenten en fruit, dan hoeft dat helemaal niet zo duur te zijn. Je kan, zeker nu bijvoorbeeld, het is lente, het aanbod is prachtig, je kan voor een heel redelijke prijs heel lekkere en gezonde producten kopen.
Ja, dus Imana moet de mueslirepen schrappen? Die een topsporter misschien wel nodig heeft, Imana.
Ja, er is een verschil tussen als mensen sporten en mensen die niet zoveel sporten. Hè. Dus hebben die al niet zo minder van die andere dingen nodig dan als sporter zijnde. Dus dat is ook nog wel een groot verschil.
Ja, want met groente en fruit alleen.
Mueslirepen, denk bijvoorbeeld, dat kan je ook vervangen door havermoutkoeken, bijvoorbeeld. Havermout is niet zo'n duur product. Daar kan je mee aan de slag. Daar voeg je eventueel geplette bananen of zo aan toe, wat ook niet zo'n heel duur product is. En dan kom je al snel aan iets dat niet slechter is dan mueslirepen en vooral veel goedkoper.
En het wonderproduct van tegenwoordig, noten en bessen en zaden, dat kost ook veel geld, hè?
Ja, maar zoals ik daarnet zei, het zijn niet bepaalde producten die bepalen of je gezond eet. En het klopt wel dat noten zijn een heel erg nuttig voedingsmiddel. Die bevatten veel gezonde items, zeg maar, zoals vitamine, mineralen en vetten. En die zijn wel wat duurder, dat klopt. Maar toch kan je denk ik al voor €5 bij de goedkopere merken, de huismerken of de witte producten, een zak noten kopen waarmee je toch al een paar dagen vooruit komt. Je hoeft natuurlijk geen halve kilo noten per dag te eten. En wat zaden betreft, ook daar zijn goedkopere alternatieven. Ik denk aan pompoenpitten, die hoeven helemaal niet zoveel te kopen. Die kan je zelfs gewoon zelf uit een pompoen halen, desnoods. Maar er zijn zeker, het is niet zo, er zijn inderdaad producten als gooibessen of chiazaad, ja, die zijn heel duur. Dat zijn die in de blogs voorkomen en in de boekjes van de voedingsgoeroes. Maar die zijn helemaal niet nodig om gezond te leven. Ik zie nu ook zo gedroogde moerbessen en dat soort dingen. Dat zijn hypes en dat zijn modeverschijnselen, maar dat zijn zeker geen voorwaarden voor gezond voeding.
Nee. Noem nog eens iets moeilijks, Imana.
Iets moeilijk?
Ja, iets wat jij nodig hebt en wat onbetaalbaar is.
Goh. Ik probeer gewoon alles te zorgen dat ik alle voedingsstoffen binnen heb.
Ja, en dan zijn er genoeg goedkope alternatieven, hebben we net begrepen.
Ja. Maar het is ook wel eens leuk natuurlijk als je zo zelf je potje wilt klaarmaken. En ja, je doet daar je lievelingsstukjes fruit in, ik zeg maar het zeggen. En dan zijn dat bosbessen of zo, of frambozen en dit en dat.
Ja,
ja.
En die zijn dan duur, hè?
Ja.
Maar het hoeft niet, hebben we net geleerd van Lotte Alsteens. Waarvoor dank, mevrouw Alsteens.
Ja, dat is graag gedaan.
Imana Truijers, dank je wel.
Graag gedaan.
Wanneer is jouw volgende wedstrijd?
Nu zaterdag. Ja.
Waar?
In Betekom. Dus de interclub. Met de clubs tegen elkaar.
En is de ambitie?
Voor de beker.
Derde? Of eerste?
De ambitie is voor de club eigenlijk eerste te zijn, natuurlijk. Hè.
Ja. Ja. Dan komen we supporteren. Dank je wel.
And girls from the new school, I got to tell you something. The funk from the old school, it's got to get this party rocking. Be prepared to open your minds if you hear for a real good time. I just want to party. Now that you here, I just want to party. You're welcome to stay. I've been working like a slave all week long. Got to get my freak out. I've been living on the edge since I was born. So don't tell me what life's about. Want to party? You're welcome to stay. Now that you're here, I just want to party. You're welcome to stay. Hey. A sexy bad girl and a drag queen. Well, you're my fantasy. Wanna take you on a trip far from this world and into my galaxy. I just want to party. You're welcome to stay. Now that you're here, I just want to party. You're welcome to stay. I just want to party. You're welcome to stay. Now that you're here, I just want to party. You're welcome to stay.
Camara Junior and I just want to party. De politie waarschuwt voor een ongeval op de E17 van Gent naar Antwerpen in Waasmunster. Rechterrijstrook is versperd bij kilometerpaal 78 en er staat een file. En de politie meldt een ongeval op de buitenring rond Brussel. Op de afrit Dilbeek is de linkerrijstrook versperd. En verder op de E19 van Breda naar Antwerpen is bij het ongeval in Loenhout nu alleen nog de rechterrijstrook afgesloten. Nog een half uur file rijden vanaf parkeerterrein in Minderhout. Van Breda naar Antwerpen neemt u nog altijd beter de A12. In Antwerpen is de druk op de Noorderlaan richting Antwerpen Centrum. Doorwerken is de oprit Ekeren op de A12 afgesloten. En op de A12 van Antwerpen naar Brussel is in Strombeek de rechterrijstrook afgesloten voor takelwerkzaamheden. En op de E17 van Gent naar Kortrijk zijn de af- en de oprit in Deerlijk afgesloten. David Byrne en Brian Eno en Strange Overtones. En zometeen nieuwe feiten met Lieven. Tot morgen. Dag.